Ja, goedemorgen. Vandaag Palmpasen. En wat een leuk gezicht dat Lentie zo vrij was om te vlaggen. En zo mooi dat ze de groene vlag van de palmtakken had uitgekozen om daarmee te vlaggen. Ja, vandaag, volgende week dan, is het paasfeest. En dan mogen we eraan herinnerd worden, mogen we gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar daar is nog een hele spannende week aan vooraf gegaan. En eigenlijk is vandaag het start zijn van die week. Ik wil graag het verhaal van Palmpasen voorlezen uit het Johannesevangelie. Meestal wordt dat gedaan vanuit het Matthäusevangelie. Maar deze ochtend wil ik dat graag doen vanuit het Johannesevangelie. En dan vanuit het boek. Dus dat zal waarschijnlijk iets anders zijn dan dat we gewend zijn. Ik ga even kijken of dat deze het doet. Johannes hoofdstuk 12, vers 12 tot 19. De volgende morgen hoorde men dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Het nieuws ging door de stad. De grote menigte mensen die voor Pesach, het Joodse paasfeest, gekomen was, liep de stad uit hem tegemoet. Ze hadden palmtakken in de hand en juichten uitbundig. Alle eer is voor God. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten. En daarmee werden de woorden van de profeet Zacharia werkelijkheid. Wees niet bang, Jeruzalem. Kijk, uw koning komt op de rug van een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen toen nog niet wat dit allemaal betekende. Maar later, toen Jezus in de schitterende heerlijkheid van God was gekomen, werd hun duidelijk dat deze woorden met betrekking tot hem waren geschreven. Zij hadden voor hun ogen werkelijkheid zien worden. En de mensen die erbij waren geweest, hadden iedereen verteld dat Jezus Lazarus uit het graf had geroepen en weer levend had gemaakt. Daarom gingen zoveel hem tegemoet. Zij hadden gehoord wat een machtig wonder hij had gedaan. De fariseeën zeiden tegen elkaar: het helpt allemaal niets. De hele wereld loopt achter hem aan. Amen. Jezus kwam vanuit Betanië en ging naar Jeruzalem. Hij was bij Lazarus en bij zijn zusters geweest. Daar had Jezus en zijn discipelen een feestmaal gehad ter ere van de opstanding van Lazarus. En daar had Maria dure nardusolie over de voeten van Jezus gegoten. Dit had zij gedaan als voorbereiding op zijn begrafenis, had Jezus gezegd. En de schriftgeleerden waren ondertussen redelijk in paniek geraakt door dit alles. En ze wilden zelfs Lazarus gaan doden. De jaloerse geestelijke van die tijd wilde Jezus zo snel mogelijk vermoorden. Ze hadden er al diverse pogingen voor ondernomen, maar telkens mislukte dat. Jezus wist dat zijn tijd van sterven spoedig zou komen. En tijdens de ontmoeting met Mozes en Elia op de berg, waar Jezus alle details van zijn sterven had gehoord, was nu heel dichtbij. Ook had de Heer Jezus zijn discipelen diverse keren verteld wat er zou gaan gebeuren. En dan dit. Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezel. Verwelkomd als de nieuwe koning. En later zou zelfs Pilatus dat bevestigen met het bord dat boven het kruis werd gehangen. Jezus, de koning van de Joden. Waarom laat Jezus dit gebeuren? Raken zijn discipelen nu niet helemaal in de war? Jezus weet dat in die week gaat komen. Hij weet dat hij verraden zal gaan worden. Hij weet zelfs dat hij verloochend wordt. Maar Jezus weet wat er over hem geschreven staat. En we hebben het net al gelezen vanuit het Johannes-evangelie. En hij haalde, dit werd aangehaald vanuit het boek Zacharia. En daar wordt geschreven in Zacharia 9, vers 9 en 10. Verheug u mijn volk. En dat deden ze ook. Ze verheugden zich die ochtend. Juich van vreugde, want kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. Dan zal ik de strijdwagens en de paarden uit Israël en Juda wegvagen, de bogen breken en hij zal vrede brengen onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot het einde ter aarde. In deze profetie van Zacharia worden de inwoners van Juda en van Jeruzalem aangemoedigd om zich te verheugen, omdat de koning in aantocht is. Zacharia trad op als profeet rond 500 voor Christus, toen een groep Judeërs uit Babylonië was teruggekeerd naar Jeruzalem. Ook al stond Juda nog steeds onder het bewind van de Perzen, misschien hadden de inwoners de hoop op een onafhankelijkheid en op de komst van een nieuwe koning uit het huis van David nog niet opgegeven. Maar de verwachting in deze profetie is vooral gericht op de komst van de grote koning, de Messias. En deze koning zal gerechtigheid brengen. Hij zal nederig zijn en vrede stichten. En dat niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. De inwoners van Jeruzalem bewijzen Jezus koninklijke eer door hun mantels op de weg uit te spreiden. En ze roepen Zoon van David hem toe. En zo rijdt Jezus Jeruzalem binnen op een ezel en niet op een paard. Want paarden die werden gebruikt voor de oorlog, ezels niet. Jezus is gekomen om vrede te brengen tussen God en mensen. Jezus kwam niet om te heersen, maar hij kwam om te dienen. Alles wat de mens kwijtgeraakt was, heeft Jezus teruggegeven. En dit staat zo mooi beschreven in het boek van Jesaja. Jesaja 53, vers 3 tot 8. En dat is een profetie. En die profetie die zegt, wij verafschuwden en verachten hem. Een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op. Als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf, dat hij hun straf op zich nam? In het boek Handelingen lezen we over de apostel Filippus, dat hij opdracht van de engel krijgt om naar de woestijnweg van Jeruzalem naar Gaza te gaan en daar de minister van Financiën van de koningin van Ethiopië ontmoet. Deze minister zit dit hoofdstuk van Jesaja te lezen en hij weet niet over wie het gaat. Filippus kan nu aan hem precies uitleggen en hem de blijde boodschap vertellen dat Jezus dat is en dat hij gestorven is en dat Jezus maar nu leeft en hij in de hemel is. En als wij in hem geloven en ons laten dopen, ontvangen ook wij het eeuwige leven. Wat was het een geweldig nieuws voor die minister die net in Jeruzalem was geweest om God te aanbidden. Toen zij het water zagen, liet hij zich dopen door Filippus. Jezus weet ook wat zijn vader over hem zei toen hij met Mozes en Elia op de berg was. De woorden die ook gesproken werden toen hij werd gedoopt. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Het is voor ons ook belangrijk te weten wie wij zijn door de Heer Jezus. En Adrie heeft daar de afgelopen tijd al een aantal keer over gesproken. En weet je het niet meer zo goed? Je kunt het terugluisteren op de website van onze gemeente. Daar staat ook een preek van de afgelopen maand over Jezus, het levende brood. Jezus zegt ook over zijn lijden in het evangelie van Johannes daar wat over. Dat staat in hoofdstuk 12, vers 24, vers 26. Johannes, hoofdstuk 12, vers 24 tot 26. En daar staat: wat ik jullie zeg is de waarheid. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven. Anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden en eeuwig leven. Als iemand mij dient, moet hij mij volgen. En waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Soms moeten we veel lijden om vrucht te kunnen dragen. Soms is het nodig dat we het moeilijk hebben, zodat God zijn plan in ons leven kan uitvoeren. In het Bijbelboek Rut kunnen we het verhaal van Naomi lezen. Zij trok met haar man en haar zonen naar Moab toe. Daar verloor ze haar man en haar zonen. En haar zonen waren ondertussen ook al getrouwd geweest en een van haar schoondochters, Rut, ging met Naomi terug naar Bethlehem. Zij ging daar aren rapen voor haarzelf en voor haar schoonmoeder om zo voor hem te zorgen. Maar zij ontmoette Boas en samen werden zij de grootouders van koning David. Door heel veel leed heen kon God zo dit plan werkelijkheid laten worden. Jezus, de zoon van David, reed Jeruzalem binnen. De mensen hoopten op een nieuwe koning. Net zoals in de tijd van de onderdrukking van de Perzen, werden zij nu onderdrukt door de Romeinen. Maar het plan waarvoor Jezus naar de wereld kwam, was nog niet klaar. Jezus had in zijn leven laten zien wie God de Vader is. En daar had hij over verteld in de afgelopen 3 jaren. Maar hij was nog niet klaar. De woorden die wij net uit het boek Jesaja hebben gelezen, waren nog niet uitgekomen. Hoe kon het toch dat Jezus met zo'n onthaal Jeruzalem binnenkwam en een week later met een kruis op zijn rug Jeruzalem weer uitliep? Ik kom weer even terug op wat we aan het begin gelezen hebben. Toen Jezus bij zijn vriend Lazarus op bezoek was en dat Maria de voeten van Jezus zalfde met dure olie, Judas was daar heel erg verontwaardigd over en werd daar heel boos van. Zo boos dat hij besloot om Jezus aan te geven bij de geestelijke leiders. Nadat Lazarus was opgestaan, was ook hun boosheid zo groot. En dat kunnen we lezen in Johannes 11. Johannes 11, vers 47 tot 53. Daarop belegden de leidende priesters en de fariseeën een spoedvergadering. Wat kunnen wij doen, vroegen zij. Die man doet het ene wonder na het andere. Als wij hem zijn gang laten gaan, gaat iedereen in hem geloven. Als de Romeinen moeten ingrijpen, zal het met onze invloed gedaan zijn. Dan hebben we niets meer over de heilige stad en dit volk te zeggen. Caiaphas, die dat jaar hogepriester was, zei: u hebt geen flauw idee wat hier aan de hand is. Begrijpt u niet dat het in uw voordeel is als één mens sterft voor het hele volk? Anders gaat het hele volk verloren. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester van dat jaar werd dit hem door God ingegeven. Hij voorspelde daarmee dat Jezus voor het Joodse volk zou sterven. En niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die over de wereld verspreid zijn. Jezus zou hen allemaal bijeenbrengen. Vanaf die dag zochten de Joodse leiders naar een gelegenheid om hem te doden. De hele gebeurtenis met Lazarus, dat werd een kantelpunt. Aan de ene kant het geweldige wonder en aan de andere kant de enorme haat die zo groot werd bij Judas en bij de geestelijke leiders. Jezus moest wachten met pijn in zijn hart op het moment dat Lazarus was gestorven. Jezus werd geroepen omdat Lazarus ziek was. Maar Jezus wachtte. En Jezus wachtte. En Jezus wachtte. En toen hij kwam, was Lazarus gestorven. Maar dat was nodig om tot het plan van God te komen. Het geweldige wonder van de opstanding. Maar dat gaf ook zoveel boosheid, zoveel haat, waardoor het hele proces werd versneld om Jezus uiteindelijk te doden. Dan aan de maaltijd geeft Jezus aan Judas het startsein. Jezus heeft de voeten van de discipelen gewassen. Een paar dagen daarvoor waren de voeten van Jezus gewassen met dure nardusolie. En Jezus zegt dan dit in Johannes 13. Luister goed. Een knecht is niet de meerdere van zijn baas en een boodschapper niet van wie hem gestuurd heeft. Jullie zullen gelukkig zijn als je van deze kennis ook gebruik maakt. Wat ik zeg geldt niet voor iedereen hier. Ik weet wie ik uitgekozen heb. Het moet gaan zoals geschreven staat. Hij die regelmatig met mij at, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik vertel het nu vast. Als het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik ben die ik ben. Luister goed naar wat ik zeg. Wie iemand ontvangt die door mij gestuurd is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mijn Vader die mij gestuurd heeft. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep ontroerd. De waarheid is, zei hij, dat één van jullie mij zal uitleveren. De leerlingen keken elkaar vragend aan. Zij hadden geen idee wie hij bedoelde. Rechts van Jezus zat de leerling die zijn beste vriend was. En Simon Petrus wenkte hem om hem aan Jezus te laten vragen wie hij bedoelde. Hij boog zich naar Jezus toe en vroeg, Heere, wie is het dan? Jezus antwoordde, ik zal een stuk brood indopen en dat geven aan degene die het is. Hij nam het stuk brood, doopte het in de saus en gaf het aan Judas. Op dat moment kwam de duivel in Judas. Doe maar vlug wat je van plan bent, zei Jezus tegen hem. Niemand aan tafel begreep wat hij daarmee bedoelde. Omdat Judas het geld beheerde, dachten sommigen dat hij iets voor het feest moest kopen of iets aan de armen moest geven. Nadat hij het brood van Jezus had aangenomen, ging Judas vlug naar buiten, de nacht in. Toen Judas de deur uit was, zei Jezus, nu blijkt hoe groot en machtig ik de mensenzoon ben. En daardoor blijkt ook hoe groot en machtig God is. Door wat er gaat gebeuren, zullen God en ik in elkaar herkenbaar zijn. En onze grootheid en macht zullen zichtbaar worden. Vrienden, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Jullie zullen mij zoeken. Maar zoals ik al tegen de Joden zei, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En laten we dat met elkaar ook gaan zingen. Het lied over Jezus die de voeten wast En die aan ons zegt dat wij ook dat mogen gaan doen.